in onze enige verwachting staande naam des Heren, Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 42 en daarvan de eerste twee versen. Psalm 42, de eerste twee versen.
Thank you.
Schriftlezing voor deze morgen kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord. En wel in de profetie van Ezechiël en daarvan het vierde hoofdstuk nog vooraf. De heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. En gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. En gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. En gedenk de sabbatdag dat gij dien heilig, 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. En gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen. En gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel. Nog iets dat uw naaste is. We noemden nu de schriftlezing uit Ezechiël 4. En gij, mensenkind, neem u een tichelsteen en leg die voor uw aangezicht en bewerp daarop de stad Jeruzalem. En maak een belegering tegen haar en bouw tegen haar sterken en werp tegen haar een wal op. En stel legers tegen haar en zet tegen haar stormrammen rondom. En verder neemt gij u een ijzeren pan en stel ze tot een ijzeren muur tussen u en tussen die stad. En richt uw aangezicht tegen haar dat zij in de belegering komen. En gij zult ze belegeren. En dit zij den huize Israëls een teken. En lig gij ook neder op uw linkerzijde en leg daarop de ongerechtigheid van het huis Israëls naar het getal der dagen die gij daarop zult liggen, zult gij hun ongerechtigheid dragen. Want ik heb u gegeven de jaren hunner ongerechtigheid naar het getal der dagen, 390 dagen dat gij de ongerechtigheid van het huis Israëls dragen zult. En als gij nu deze voleindigd zult hebben, ligt ten andere malen neder op uw rechterzijde. En gij zult de ongerechtigheid van het huis van Juda dragen 40 dagen. Ik heb u gegeven elke dag voor elk jaar. En daarom zult gij uw aangezicht richten tegen de belegering van Jeruzalem. En uw arm zal ontbloot zijn en gij zult tegen haar profeteren. En zie, ik zal dikke touwen aan u leggen, dat gij u niet omkeert van uw ene zijde tot uw andere zijde, totdat gij de dagen uw belegering voleindigd hebt. En neem gij voor u tarwe en gerst en bonen en linzen en heers en spelt, en doe die in 1 vat en maak die tot u tot brood naar het getal der dagen die gij op uw zijde nederliggen zult. 390 dagen zult gij dat eten. En uw spijzen nu die gij eten zult zal in gewicht zijn 20 sikkelen... Desdaags van tijd tot tijd zult gij die eten. En gij zult ook water naar een zekere maat drinken, het 1/6 deel van een hin. Van tijd tot tijd zult gij het drinken en gij zult gerstekoek eten en gij zult die met drek van de mensen afgang bakken voor hun ogen. En de Heere zeide, alzo zullen de kinderen Israëls hun brood onrein eten onder de heidenen waarheen ik hen verdrijven zal. En toen zeide ik, ach Heere, Heere, zie, mijn ziel is niet verontreinigd geweest, want ik heb van mijn jeugd af tot nu toe geen dood aas, nog dat verscheurd is gegeten, geen verfoeilijk vlees is in mijn mond gekomen. En hij zeide tot mij, zie, ik heb u rundermest gegeven voor mensendrek, zo zult gij uw brood daarmede bereiden. En daarna zeide hij tot mij, gij mensenkind, zie, ik breek de staf des broods in Jeruzalem, en zij zullen het brood met gewicht en met kommer eten, en het water met zekere maat en met verbaasdheid drinken, opdat zij des broods en des waters gebrek hebben en de een met de ander verbaasd worden en in hun ongerechtigheid uitteren. Tot zover de schriftlezing. En zoeken we dus zeer een aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, gij hebt onze ziel nog ondersteund, anders waren we er niet meer. Want als gij een mens niet vasthoudt, dan vaart hij ter helle. Uw volk weet er wel van, maar van opgevangen van onder eeuwige armen. En daarin worden ze geoefend, anders weten we van niks. We weten het werk Gods niet. Als we niet in die groeven der vertering in geestelijke zin geweest zijn, in dat Adams graf waarin Christus is gelegd, een geheilig graf. En dat doet Gods volk, uw volk geen kwaad. Want de weg is geheiligd. Hij is ons voorgegaan. De Via Dolorosa is borg voor zijn kerk. Zijn bloed gegeven. Zijn leven opgeofferd tot een rantsoen voor velen. En nu heerst hij over alle volken. Als overwinnaar over graf, hel, dood en zonde. Maar ook over de valse kerken, de valse leraars. Waar het in onze dagen niet aan ontbreekt. Overvloedig in getal. En gij stelt er de profeet tegenover. Eén man met God de meerderheid. Niet met bombarie, want de profeet moest de lasten, de zondelasten dragen. Hij moest weten wat het betekende dat een volk van God afgevallen was. En dat kunnen we niet anders weten als dat we eronder gesteld worden. Heere, gij mocht al die valse leraars die net doen alsof ze bidden voor de breuk van land en volk, alleen met de mond. Maar ze hebben nog nooit op hun linkerzijde en rechterzijde de last van Israël en Juda gedragen. En gij stelt uw profeet, want gij had hem geroepen, had hem bekwaam gemaakt. En dat ging met vuur, donder en bliksem gepaard. Dat gelijk een Daniel levenloos op de grond kwam te liggen. Gelijk Johannes op Patmos, levenloos als dood. Waarin ze het graf bestaan van hun eigen bestaan in Adam opnieuw zouden inleven als daar gaat spreken de verhoogde Immanuel. Worden we levenloos. Dan worden we wat we zijn. Dan worden we weer bij dat nulpunt gebracht waar de breuk geslagen is. Maar daarin openbaart gij het leven. Ik leef en gij zult leven. Ik heb de sleutels der hel en des doods. Och Heere, wat is er toch in onze dagen een nameloze afval. Maar zo lang te profeteren zoals Ezechiël, zoals gij Ezechiël en de andere profeten naar uw dagen en niet naar onze dagen. Want de mens die ermee begint en ermee stopt, is nooit van u geroepen, nooit van u uitgezonden. Want gij bond Ezechiël met dikke touw opdat hij zich niet zou kunnen verroeren. Hij bleef op die plaats waar gij hem gewezen had te moeten liggen. Heren, dat het ook ons bekend mag zijn, want hierin wordt de gangen wel verklaard, hierin wordt uw werk verklaard. Hierin is een openbaring. Voor onze ziel was het een openbaring. Waar we in verkeren. We konden het geen naam geven. Al zo lange tijd. Maar gij hebt het geopenbaard. Uit de schriften. Lieve heren, mochten we dat dan ook doorgeven. Wat er staat te gebeuren met land en volk. Wat er staat te gebeuren met kerk en staat. Wat er staat te gebeuren. Krachtens uw oordelen die gij onverbiddelijk zult uitgieten op dit goddeloze geslacht. En gij zegt in uw woord dat het niet meer mogelijk is om voor dat volk te bidden. Wat zich zo nameloos met een schijnevangelie en met een evangelie naar de mens het volk opium toedient, dag bij dag. Aan het avondmaal doet schrijden, de sacramenten ontheiligt, God gelasterd. De leer van Christus verkracht. En het blijft me doorgaan. Maar gij stelt er uw profeet tegenover. Gij stelt er uw Christus tegenover. Maar daar niet als borg om de zonde weg te dragen. Maar om met een ijzeren roede en met een ijzeren griffie de zonde des volks op te tekenen. En uw straf en uw oordelen erover uit te gieten. Want gij zijt de God des gerichts. Heren, help uw knecht nog door en uit. Gij hebt hem toch weer opgericht, zijn rechterhand gevat. Een eeuwig wonder, heren. Want daar hebben wij het niet naar gemaakt. Maar gij hebt redenen genomen uit uzelf. Onveranderlijk. Van eeuwigheid tot eeuwigheid. Van eeuwigheid tot amen. Zijt gij dezelfde. Heren der heren. Mijn Heer en mijn God, verheerlijk dan uw naam en kracht. In de verkondiging van uw heilig woord. Wees de zieke genadig, de wezende weduwe, de arme Heere, en dat we ze alle gedenken. Anders hebben we de ware godsdienst niet. Het zit hem niet in het doen en niet in het geven, maar in de gesteldheid des harten. En dat is een geheim, want de mens kent zichzelf niet. Dan gaat altijd weer het werk voorop. En dan wordt het niet gerekend. Heren, gij mocht het ons leren in die ware wedergeboorte. En in de tijd die daarna volgt, als gij het geeft. Dat we daar in uw voetstappen mochten druppen. Verheerlijk uw naam, verheerlijk uw genade. Tot aan de verste grenzen. Om Jezus willen amen. Ja, dat liet de Heer me zien toen ik Gods woord opende in deze uren. Wat ik had te preken, want als dood voor zijn voeten te liggen, geliefde, dat je die voeten nog ineens ziet. En je moet je val erin leven, je moet, komt openbaar als een mens die net zo bekeerd is als die houten poot van die tafel hier. Want als je het leven bij jezelf gaat zoeken, dan kom je overal de dood tegen. Tenminste, Gods volk, Gods ware volk. Want kijk, een godsdienstig mens, die zoekt het ook in zichzelf. En die ontdekt allemaal goede kenmerken. Maar Gods volk kan geen kenmerken meer vinden. Want er is geen aansluiting waar God op kan aansluiten bij mensen. Ook niet aan het vangen genade. Echt niet. Als je als leer te werk gaat, ik zal nou de dude in, hè, om Jacob in mijn tent te krijgen, een geestelijk gezin. God gaat er niet op in. Nee. Hij handelt met de mens naar zijn eeuwige raad. En daar is het vlees nooit mee eens. Het vlees is niet nut. Het vlees is enkel vijandschap tegen God. Maar nou is Gods volk aan het vlees gestorven, hoewel ze enkel vlees zijn. Ja, dat is ook een geheim, gemeente. Dat kan ik u eigenlijk niet verklaren in die zin. Ik spreek tot degene die de wet verstaan, zegt de apostel Paulus. En er is geen dominee die het verstaat. Ze zijn allemaal bezig om oude mensen bekeringstickers op te plakken. Hè? Niet alleen op sticht op het podium, toneelpodium van Stichting Jijda. A. Simons, Ten Brinke, Van der Belt en noem al die goochelaars maar op. Het zijn goochelaars, ze bedriegen je voor de eeuwigheid. En als je ze ermee confronteert, dan slaan ze alles van zich af. Nou, maar dat geeft niks, dat geeft helemaal niks. Hè? Ezechiël moest het profeteren, zolang... Zoals de Heere had bepaald. Want de mens begint ermee en hij stopt ermee. Als dat zeg maar de werkelijkheid is en je ziet het voor je ogen. Hè, ze gaan naar de zending hè, en ze komen terug en ze beslissen alles zelf. Nou, dan ben je nooit van God geroepen. Dat kan ik je wel vertellen. Dan heb je ook nooit de lasten ondervonden van het volk waar je heen gegaan bent. Daar weet je echt nergens van. Ezechiël, nou we zullen het u uit het woord bewijzen. Hij was eerst geroepen. Hij was eerst bekeerd. Net als Jesaja, Jesaja 6. Eerst en toen geroepen. Zie, ik heb u aangezicht, het vorige hoofdstuk, vers 8, stijf gemaakt tegen hun aangezichten. Dat is wat God doet. Anders dan heb je niks te zeggen. Anders dan gaat het woord niet met majesteit gepaard. Ik heb uw voorhoofd stijf tegen hun voorhoofd gemaakt. Uw voorhoofd heb ik gemaakt als een diamant. Harder dan een rots. Dat moet echt bij God vandaan gebeuren, geliefde. Want Anders dan denk je de valse godsdienst te kunnen ontmaskeren. Maar als het Gods werk niet is, dan vecht je maar met houten zwaarden en gebroken pijlen. Neem dat nou aan, want Gods woord verkondigt dat ons. Ezechiël is bekwaam gemaakt. En als God zegt, ik heb uw voorhoofd harder gemaakt als diamant, dan is dat een feit, een matter of fact. Maar als God het zegt, dan is het zo. Ja, daar kon ik nog wel eens een preek over houden. Als God het zegt, is het zo. Want kijk, dat wordt in onze dagen niet haalbaar. Hè? Die van God vervloekte politiek. Nou, Gods woord, Gods wet is niet meer haalbaar. We moeten sjoemelen in de marge. We moeten dat niet in één keer van tafel gooien. We moeten God in de grond trappen. Dat zegt Van der Staaij. Dat zegt het RD. Want de mensen, de opinie van de massa, dat is hun religie. En daar wordt Ezechiël tegenover gezet. Maar luister, Ezechiël moest afbeelden de zonde des volks. En verder zei dat mijn mensenkind, vat al mijn woorden die ik tot u spreken zal in uw hart. En hoor ze met uw oren dus. Eerst het hart en dan ga je horen. Kijk, daar heb je nou ook een waarachtig kenmerk van de ware godsdienst. Die ik spreken zal in uw hart, zult gij met uw oren horen. Hier wordt het, kijk, in onze dagen keren ze het andersom. Van het hoofd in het hart. Dat is de theologie van de duivel. Dat heeft niks met wedergeboorte te maken. Helemaal niks. Zo wordt de mens ook nooit bekeerd. Als hij het zo lang niet in zijn hoofd hoort. Ja, Gods volk zei vroeger, het zit een voet te hoog. En het komt van het hoofd nooit in de eeuwigheid niet in het hart. Never. Die ik in uw hart zal spreken. En dat is met kracht. Kijk, daar heb je nou het goddelijke woord. Het goddelijke woord waarin de Heere te kennen geeft dat hij die woorden God zal schrijven met een ijzeren griffie. Is de zonde, met een ijzeren griffie. De zonden van Juda zijn geschreven met een ijzeren griffie. En hier moest Ezechiël uitbeelden. Hoofdstuk 4, een mensenkind, neemt u een tichelsteen en legt die voor uw aangezicht en bewerp. He, dat bewerpen, daar heb je weer dat woord, dat is insnijden, graveren met een griffie. He, dat bewerpen, dat hadden ze wel beter mogen vertalen, dat hadden ze voor mij mogen vertalen met graveren. He, in, net zoals God dus de 10 geboden had met zijn vinger ingegraveerd had in die stenen tafelen. Dat was onuitwisbaar. Moest Ezechiël een tichelsteen nemen. Een platvormige tafel van tichelsteen gemaakt. En die steen voor zijn aangezicht leggen. En dan moest hij uitbeelden de zonde van het huis Israëls, de 10 stammen. En de zonde van de 2 stammen van Juda. En Benjamin, Juda genoemd. En maak een belegering tegen haar. Ja, bewerp op die steen daar op de stad Jeruzalem. Dus hij moest een enquête maken van Jeruzalem op die tichelsteen. Ja, je komt wel eens in centra, musea, centra's. En daar zie je dan een enquête als hij nou hier zeg maar naar zo'n fort gaat hè, in vroege tijden. Dat is hier de westerlingen. Ja, Noord-Amerika, dat behoorde tot, hè, tot de Native Americans, tot de Indians, tot de roodhuiden. Hè, dat was niet het westen hier al in Noord-Amerika. Dat hebben ze hier gebracht. Hè, ze hebben al die indianen bij miljoenen afgeslacht. En toen is die westerse cultuur hier gebracht door de Fransen, door de Engelsen. De Engelsen hebben gewonnen. Nou ja, het was geen overwinning die God telt hoor. Nee, want hè, heel Noord-Amerika wordt ook naar de vernieling geholpen. Europa gaat voorop. Europa gaat voorop. Nou, daarover straks. Hier moest Ezechiël uitbeelden wat je wel eens in museumcentra ziet nogmaals. Dan zie je zo'n manquette op een tafel gebouwd, hoe zo'n fort in elkaar zit. We zijn er wel eens geweest bij zo'n fort. Dat wordt helemaal omtuind met houten palen en wachttorens zijn daarop gesteld, kanonnen en noem maar op. En dan zie je in zo'n huis, in zo'n museumhuis, zo'n maquette op een tafel. Hè, hoe dat allemaal, dan zie je met één gezicht van één blik zie je hoe dat alles in elkaar zit. Nou, Ezechiël moest zo'n manquette maken van Jeruzalem. En dan moest hij maken een belegering tegen haar en bouwt tegen haar sterkten. Hè, tegen haar sterkten. En daar zeggen de kanttekenaren, dat is een Hebreeuws woord. Hè, dat kunnen we in de schrift vinden wat dat betekent. Tegen haar sterkte, die zij, haar muren, haar poorten, de noorderpoort, de zuiderpoort, de wachten in die poort gesteld, maakt belegering tegen haar en bouwt tegen haar sterkte en werpt tegen haar een wal op. Een wal. Dus in de middeleeuwen en in vele tijden kunnen we, dat weten uit de historie, dat er een stad ommuurd, belegerd werd door de vijanden, of bevrijd. Daar werd een belegering omheen gemaakt. Daar werden van die wapens werden daar opgesteld, om brandende pek en brandende voorwerpen over de muur te slingeren. Een belegering tegen haar. En bouw tegen haar sterkte, werp tegen haar een wal op. En stel legers tegen haar en zet tegen haar stormrammen al rondom. Dus dat was nog wel een heel leger met een hele uitgeruste equipment. Wat Ezechiël daar op die tegelsteen moest, in het klein moest bouwen. Ja, dan versta je het weer verkeerd. Het wordt hier wel zo gezegd, maar als je het biblicist is, dan zeg je nou, daar is Ezechiël nog wel een paar weken mee bezig geweest. Hè, om dat allemaal, laat ik zeggen, van klei te maken. Al die mannetjes, al die geweren, al die kanonnen. Nee, weet je wat dat betekent? Hè? Bouw tegen haar sterkte, werp tegen haar een wal op. Stel legers tegen haar, zet tegen haar stormrammen rondom. Weet je wat dat is? Dat is Ezechiël. Ezechiël is die wal. Ezechiël. Zijn die stormrammen. Want dat zegt de Heer zelf. Ik heb u gesteld. Nog een keer. Ik heb uw voorhoofd gemaakt als een diamant. Harder dan een rots. En vrees niet en ontzet u niet voor uw aangezicht. Omdat zij een wederspannig huis zijn. En dan gaat God spreken. Dat is die belegeringen. De woorden Gods die door de mond van de profeet Ezechiël openbaar gemaakt zullen worden. Die profetie van Ezechiël, dat zijn die stormrammen. De Heere heeft hem gezet. En dat moest hij wel letterlijk uitbeelden. Hè, met klei. Hè, moest hij allemaal die stormrammen maken. En verder neemt u een ijzeren pan en stel ze tot een ijzeren muur tussen u en tussen die stad. En richt uw aangezicht tegen haar dat zij in de belegering komen. Ezechiël wordt er als het ware ingeleid in die belegering. Hij is die ijzeren pan. Hij maakt die stormram. God stelt hem tot zo'n stormram. God stelt hem tot zo'n ijzeren pilaar. God stelt hem tot een koperen muur. God stelt hem tot een scherpe dorslede. God stelt hem tot een diamant harder dan een rots. Nou, Ezechiël wordt hier tegenover Jeruzalem gesteld. Hij moet het uitbeelden, de belegering van Jeruzalem. Hè, die 70 jaar na de dood van Christus in vervulling is gegaan. Waarvan de Heer Jezus gezegd heeft, Jeruzalem, Jeruzalem, gij die de profeten dood en stenigt. Hoeveel malen heb ik u niet bijeen willen vergaderen, gelijk een hen hare kiekers. En gij hebt niet gewild. En dan komt het oordeel. Uw huis wordt woest gelaten. Nou, dat moest Ezechiël hierop profeteren. Die stormrammen, de Romeinse belegering, de Babylonische belegering, het is herhaald, ook Nebukadnezar heeft Jeruzalem verwoest, en later de Romeinen, daarin werden de profeten gesteld tegen een vallige volk die volhardde in de zonde, het huis Israëls en het huis van Juda, de 10 stammen en de 2 stammen, geen onderscheid. Alles is afgevallen. En dan komt God met zijn oordelen. Want dan zegt hij, Jeremia, bid niet meer voor het volk. Al zou gij Mozes en Samuel voor mijn aangezicht stellen, ik zal u niet horen. Alle dominees zeggen, ja, je moet er maar veel voor bidden hoor. Maar God snijdt het af, bid er niet voor. En wie moet je nou gehoorzamen? Dominee Kort? Die zegt, ja, bid er maar veel voor. Voor die SGP'ers? Nou, daar mag je niet voor bidden, want dat is hetzelfde als dat hij voor de paus bidt. Er komt geen paus in de hemel hoor. Allemaal door God vervloekt en verdoemd. Dat zeg ik niet, dat zegt Gods woord. Want die bedrijven de zonde tegen de Heilige Geest, daar mag je geen eens voor bidden. Dat leert Gods woord. En tegenwoordig zeggen ze, je moet er maar veel voor bidden. Zo verkankerd is de godsdienst in onze dagen. En ze weten niet eens meer wat ze zeggen. Ze weten niet eens meer. Ze weten ook niet wat er aan de hand is. Ezekiel, je wordt erin geleid. En als je er niet in geleid wordt, dan zie je het niet. Dan weet je het niet. Dan voel je het niet. Dan merk je het niet. En dan weet je nergens van. Dan ga je als een wassen beeld richting eeuwige rampzaligheid. En je merkt er niks van. Je weet niet wat de last der zonden is. Je weet niet wat genade is. He, je plukt de belofte van het Bijbelblad. He, of je zit onder het gehoor van A. Simons. Of Ten Brinke. Of Van de Belt. En noem al die klonen maar op. Want dat zijn de verkrachters van Gods woord. En in diezelfde lijn. He, de SGP. Alle dominees. Alle dominees van vandaag. De een beetje rechtser. He, een linkerzijde, rechterzijde, er is een linkerzijde, er is een rechterzijde. Het is het huis van Israëls en het is het huis van Juda. Daar was enig onderscheid in, want Juda heeft vele godvrezende koningen gehad. En Israël meest goddeloze koningen. Luister verder. Het is Gods woord hoor. Ik zit het niet te verzinnen, het is Gods woord. Een ijzeren griffie stel ze tot een ijzeren muur tussen u en tussen die staat. En richt uw aangezicht tegen haar, dat zij... Ezekiel wordt met zijn aangezicht in die belegering betrokken bij God vandaan, dat ze in de belegering komen en gij zult ze belegeren. Gij, hoor je het? Niet met allerlei equipment. Ezekiel is die equipment. Ja, daar heb je de volle wapenrusting van God. Stormrammen, een ijzeren pan, een ijzeren muur, werp een wal op. Nou, dat is Ezekiel. Dit zei de huizen Israëls tot een teken. Ik heb u tot een teken. Ik heb u tot een teken gesteld. Ik lag vannacht nog te kerben. Doe een teken mij te hoeden. Opdat mijn haters in hun woede mogen zien hoe tot hun spijt gij mij troosten, mij bevrijd. Dan gaat God zegelen aan je bediening geven. Maar het leek wel bij Ezekiel. Hij kon preken door God vandaan. En het volk deed net of dat hij niet bestond. Ik ben er wel eens zo mee. Hoe moet ik het nou zeggen, gemeente? Als je dat nou ziet, die grote afval. En de Heere betrek je erin. Als je er niet in betrokken wordt. En dan zie je dat van een afstand met een verrekijker. Maar zo is het niet. Hoor. Dat is niet zo hoe God werkt. Nee, hij betrek je erin. En weet je waar je dan voel je het gewicht van die afval. Jeremia, die werd geen borg, hè, want ik ga het verder lezen, voor de zonde des volks. Nee, hij moest, lig gij ook neder, vers 4, op uw linkerzijde en leg daarop de ongerechtigheid van het huis Israëls. Dus Jeremia moest het gewicht voelen van die 10 stammen die van God waren afgevallen. Hij moest op zijn linkerzijde gaan liggen en daarop moest hij de ongerechtigheid van het huis Israëls, daar worden de 10 stammen mee bedoeld. Het gewicht van die zonde moest hij ondergaan. Anders weet je nergens van. En er is geen dominee die ergens van weet. Want ze voelen de last der zonde niet. He, Veldmaar die met zijn politieke preken en met zijn modaliteiten godsdienst, die zegt wel ja, je moet maar veel bidden, want de profeten hebben ook gebeden voor de zonde van land en volk. Maar ze voelen het gewicht van die ongerechtigheid niet. Nooit. Kijk maar naar hun gezichten. Het zijn opgeblazen ballonnen. Kijk maar naar hun postuur. Vet geworden. Achteruit slaan, dat kunnen ze. Maar Jeremia moest de last van al die ongerechtigheid voelen, dragen, zolang de Heer hem die te dragen gaf. Anders kan je dit niet preken hoor. Anders kan je niet tot een teken gesteld worden. Dat is geen papierwerk, dat is realiteit. Als ik omring door tegenspoed bezwijken moet, dan is het bij Gods volk dikwijls voor een ander. Dan moet je de lasten dragen van een ander, de lasten van land en volk dragen, niet zoals Christus heeft weggedragen. Nou. Hier wordt Christus niet als borg getekend, hier zijn Gods oordelen van kracht. En dat is net zo waarachtig en rechtvaardig als de genade, hoor. Denk er goed om. Als Gods oordeel, dan zeggen ze, God is toch een God van barmhartigheid.
Maar God is ook een God van recht. En als hij blijft afvallen door die verdoemde prediking op dat jij daar podium in die PKN, in die HK, dominee P. Mulder, die heeft nou de plaats ingenomen van dominee Moerkerke als docent, rector aan die, hoe heet die poppenkast, die school in Rotterdam, aan de Boezemsingel. En daar was Moerkerke, die heeft al die studenten bedrogen met die embryoleer. En P. Mulder heeft gezegd, ik zal in de voetstappen van mijn voorganger gaan, in de voetstappen van dominee G.H. Kersten. Nou, dan ga je op de Bredeweg des Verderfs ter helle. Studenten van de gereformeerde gemeente, daar word je vals onderwezen door een filosofie die in Gods woord verdoemd en verworpen wordt. Want dat is ene complete valse leer in die gereformeerde gemeente, in de christelijke gereformeerde gemeente, de gereformeerde kerk vrijgemaakt. Die hebben het besluit genomen om vrouwen in het ambt te laten. En dat zal een verrijking zijn, zeggen er sommigen. Ja, mensen, besluit wat. Er wordt wat op die brede kerkweg besloten. Maar God weet er niet vanaf, want dat is Gods besluit niet.
Nee.
Ja, ze zijn ertoe gezet. Ze zijn ertoe gezet. Al die kerken, daar weet God niet meer van. God weet niet van een gereformeerde gemeente. God weet niet van een herstelde kerk. Hij zal ze allemaal tot puin vermalen. Dat wordt hier ook afgebeeld. Jeruzalem. Van God afgevallen. Samaria, van God afgevallen. Al die stammen, al die... Er worden de sacramenten nog bediend. Maar God gaat het vernietigen. Omdat het een valse godsdienst geworden is. Daar gaat God nooit mee akkoord op. Wie overtreedt en niet blijft in de leer van Christus. Ik heb ooit zo'n artikel geschreven van de ontmaskering van de oude mensbekering in de psychologische prediking van dominee A. Simons. Neem je dat niet ter harte? Ik hoor er niks over. Neem je dat niet? Lees je dat niet van A tot Z, elke letter daarvan? Dat heeft God me geboden om dat te doen. De rechtvaardigmaking van de goddelozen. Daar heeft Simons het over. Het wordt overal gepubliceerd. Op de Kleiniaanse website wordt dat gepubliceerd. Als zijnde de waarheid. Het is de grootste verdoemde leugen die er ooit gepredikt is. Want dat is helemaal, het heeft niks te maken met de rechtvaardiging van de goddelozen. Wat dominee Simons leert. En ze gaan altijd prat op dat DS. Maar ik denk, jongen. Ben jij nou die A. Simons? Die de lakens van één scheurde toen God met hem afkwam te rekenen? Ben jij dat? Ik ken het niet geloven. Ik zou je één ding vertellen, Simons. Jij hebt geen roeping, jij hebt geen goddelijke roeping. Daar geloof ik absoluut niks van. Ik geloof het niet van één dominee. Want ze hebben nog nooit op de linkerzijde gelegen. Ze zijn nooit ter helle nedergedaald. Ze zijn nooit op de linkerzijde om de ongerechtigheid van het revo-volk te voelen. De afval, de valse leer. Ze zijn er zelf in betrokken in die valse leer. Ze gaan erin voor. Ze gaan het volk erin voor. En ik gebied je in de naam des Heren om dat artikel te lezen. Want dat is op Gods woord gegrond. Ik gebied je in de eerste plaats om Gods woord te onderzoeken. Op je knieën. Als een smekeling aan de troon van de genade. En doe je het niet, God zal je verdoemen. Dat is geen werk der wet. Maar als je... Ome Jan, ik ben door de hand Gods aangeraakt. Ja, als God gaat aanraken... Dan kom je erachter dat je niet anders bent als een worm. Nog ineens dat. Waarop getrapt wordt. En die worm bestaat niet meer. Men kent en vindt haar standplat zelf niet meer. Mensen, we zijn wel van die verdoemelijke wezens. En als Gods volk gedurig die dode hond moet inleven. Waar zal dan de goddeloze verschijnen? Als Gods volk die onderste gang moet maken. Als dood voor zijn voeten liggen. Waarin je zijn voeten nog gereeds bekent. Net zo bekeerd als Esau. Net zo bekeerd als Saul. Net zo bekeerd als al die verworpelingen die Gods woord openbaart. Simon de tovenaar. Dat gaat er als een zwaard door je heen. En als je dat niet kent, geliefde. Want Jacob kende Esau. Denk er goed om. Isaac kende Ismaël. Denk er goed om. En Ezechiël kende de zonde van land en volk. Hij kende ze, hij voelde ze. De ongerechtigheid van het huis Israëls. Anders heb je niks te zeggen.
Dan kun je er wel tegen ageren. Ja? Maar je voelt er niks van. Je voelt het niet. Want dan voel je de godslastering, hoe Gods naam gelasterd wordt. Je moet het voelen, je moet het ondergaan. Je moet erin betrokken worden. Anders spreek je er maar over en dan spreek je er tegen. Maar je wordt er nooit tegenover geplaatst. Ezechiël werd erin betrokken in die belegering. Ja. Lig neder op uw linkerzijde, dan leg daarop de ongerechtigheid van het huis Israël. Je leest het snel, hè? Maar je moet het eens. Nou, de ongerechtigheid, laat ik zeggen, 100.000 miljoen ton ongerechtigheid moest Ezechiël op zijn linkerzijde leggen. Die lag God erop, laat ik het zo maar zeggen. Want de mens legde niks op. Hij werd eronder verpletterd. Naar het getal der dagen dat gij daarop zult liggen, zult gij hun ongerechtigheid dragen. Niet als Christus. Niet als borg voor het huis. Een mens kan geen borg zijn in de eerste plaats. Nee, de Heere wilde hem laten ondergaan, laten voelen hoe zwaar die ongerechtigheid, hoe zwaar die afval was. He, dat Gods rechtvaardig oordeel, echt recht. De Heere gaat zich, laat ik het zo maar zeggen, hij gaat met feiten, gaat hij bewijzen. God hoeft niks te bewijzen. Maar hij laat het Ezechiël voelen dat zijn oordeel zo rechtvaardig, zo goddelijk rechtvaardig is. Maar als wij de lasten niet van ondervinden, ja, dan kunnen we die woorden allemaal wel gebruiken. Maar daar weten we nergens van. Dan weet je het niet. Ik heb vannacht, ik was er. Dan kom je als een duivel openbaar. Als een werker der ongerechtigheid. Gods volk. Ja. En als de Heere dan weer zijn aangezicht wendt. En dan doet de Heere net of dat hij niet bestaat. Dan doet de Heere net of dat hij zijn aangezicht zodanig verbergt. Of dat hij zijn eigen woord logent. Of dat hij zijn eigen werk logent in je leven. De Heere weet het niet. Hij doet net of dat hij er niet meer vanaf weet. Want als je denkt dat Gods volk, hè, dat het geloof een hand is, hè, dat het maar grijpen kan of dat het kan laten liggen en op kan pakken, dan vergis je eigenlijk toch wel dood, dan weet je nog ineens wat het ware geloof is. Het geloof is geen hefboom die Gods volk in over kan halen. Gods volk beschikt niet over het geloof, God beschikt erover. God beschikt over een mens. God beschikte die vis in het leven van Jona. En als God doet met die mens, dacht je dat Ezechiël daarna gesolliciteerd had op zijn linkerhand. We hebben u gepredikt over dat eerste hoofdstuk. Die vurige wagen met al dat donder en bliksem. En zo, dat was de voorbereiding van de roeping. Want er gaat een voorbereiding. Je wordt niet zomaar geroepen. God gaat niet zomaar zeggen, ik stel u voor of als een diamant. Ben je een wijze mens? Daar gaat de Heer een plaats voor maken. Hij gaat je eerst afmaaien. Hij gaat je eerst dooddrukken. Hij gaat je eerst verwoesten. Ja. Anders ben je niet bekwaam. Nou, dan gaat God spreken. Hè? In die verwoesting, in die destrooiing, in die ontbloting. Ik heb de sleutels der hel en des doods. Anders hebben die woorden van Christus voor je geen betekenis. Als je niet tot een hel gemaakt bent, dan hebben die woorden geen betekenis. Want dan zeg je, wat moet ik daarmee? Nou, ik weet in mijn leven wat ik daarmee moest. Om onvoorwaardelijk te vallen aan de voeten van het lam, zou die me even verdoemen. En dan wordt verloren gaan door God niet toegestaan. Dan ga je met Christus de hellevaart maken. Ja, dan ga je met Christus naar het heilige der heiligen, betekent dat. En daar worden de zegelen van zijn testament geopend. Nou mensen, het wordt niet meer gekend in onze dagen. Het wordt wel gekend, want anders zou de wereld niet meer bestaan. Als de laatste zal zijn toegebracht, en dan zal de Heere wederkomen op de wolken des hemels. Dus er worden nog mensen bekeerd. Maar de Heere gaat de westerse kerken voorbij. Nee, niet stilzwijgend voorbij. Als je Ezechiël 3 leest, is ene grote vrijmaak. Dat behoort volledig tot de leer van Christus. Dominic Kort noemt dat allemaal beslommeringen. Daar heb ik niks mee te maken, zegt hij. Dat zijn de valse leraars. Hè? Ik kom niet aan staten, maar ik geloof echt niet. Absoluut niet dat dit soort dominees een roeping hebben. Ik heb de roeping van Jeremia, van Jesaja. Die moest eronder verloren gaan. Je gaat eronder verloren als je door God geroepen bent om zijn woord te preken.
Dacht je dat God vlees zijn woord laat prediken? Ja, ik ben enkel vlees. Maar dacht je dat God dat gaat doen in een vleeselijke weg? Dat hij het woord vleeselijk laat preken. Biblicistisch. En als je je oren goed te luisteren legt, is allemaal biblicisme in onze dagen. Dan nemen ze dezelfde woorden en ze geven er een wettische lading aan. En daar is Simons mee bezig, Ten Brinke, Veldman, noem maar op. Veldman doet het een beetje rechtzinniger, maar dat is een dominee, dat is een hele gevaarlijke dominee. Ik heb hem als een politieke prediker leren kennen. Die sparen de kool en de geit en dan gaan ze net op de grens. Hè? Het ergernis, de ergernis van het kruis te niet doende. En zo komen ze er zonder, willen ze er zonder kleerscheuren vanaf komen. Nou, straks sta je voor God. En kijk of je kleedje niet in de brand vliegt en de rest. Kijk of je bloed niet bevriest vanwege de toren van het lam. Maar kijk, God laat met zijn woord niet sjoemelen hoor. Ezechiël moest het zodanig profeteren. Ik spreek in uw hart wat gij tot het volk moet spreken. Je leest het wel bij Bunyan, hè, bij zulke soort predikanten. Die kon alleen maar preken wat God hun gaf te spreken. Bij Huntington, van God geleerd. En deels op Kolbrugge. Ja. Maar ik hou meer van die ongeletterde predikanten. Want als je gaat studeren, dan beroof je jezelf van de ponden, van de talenten die God je gegeven heeft. Dat is in natuurlijke zin al zo. Want je wordt dan omgevormd naar de verkeerde kant. Ik ben niet tegen Godgeleerdheid, maar het heeft toch niet veel opgeleverd. Kijk de historie nou eens na. Kijk de historie. Onder Huntington zijn er honderden mensen tot bekering gekomen. Onder Whitfield, die heb wel enigszins gestudeerd. Philpott, hij zegt, ik heb heel mijn studie eraan gegeven. Alle polyglotten en commas en lexicons. Hij zegt, ik heb alles aan de mol en de vledermuizen overgegeven. Nou staat Philpott niet in de lijn van de reformatie. Het was wel een knecht van God die God vreesde. Toch wel ware dingen gepredikt hebben bij God vandaan, zeg ik. Maar Ezechiël werd zodanig verpletterd. Hij moest eerst die lasten ondervinden. Want anders heb je geen last. Wat last, zegt de Heer. Tegenwoordig pronken ze met de last. Wat last, dat ik jullie er verlaten zal. Maar Ezechiël kreeg een ware last. Hij moest ondervinden de last van de zonde des volks. Nou, daar weet geen dominee van in onze dagen. Want dan gaat Ezechiël niet dezelfde preken jou over. Ja, we hebben het allemaal verzondigd en we derven de heerlijkheid Gods. Dat is waar. Maar niet in zalvende zin van nou ja, laten we de Heer maar om ontferming smeken. Nee, hij moest het oordeel afkondigen. Dat was het gevolg van dat last dragen. He, dat hij er zo intens was ingeleid. Dat hij door de kracht van de Heilige Geest het oordeel zou afkondigen. Niet erover spreken. God komt met zijn oordeel en dit en dat. En zelf sta je er als een stuk papier bij. Nou, absoluut niet. Nou. Hij had zelf die last ondervonden van Gods rechtvaardig oordeel. En zoveel dagen, niet een moment. Nee, ik zal u voorlezen. Want ik heb u gegeven de jaren hunner ongerechtigheid naar het getal der dagen. 390 dagen moest hij daar liggen op zijn linkerzijde. Dat gij de ongerechtigheid van het huis Israëls de 10 stammen dragen zult. 390 dagen, dus meer dan een jaar. Moest hij op zijn linkerzijde liggen. Nou, ik zal u vertellen, als een mens 3 weken op zijn rug ligt, dan lig je je rug door. En Ezechiël moest meer dan een jaar op zijn linkerzijde liggen, 390 dagen. Moet je je voorstellen. En dat beelde uit, elke dag was een jaar, 390 jaar. 390 jaar ongerechtigheid moest hij dragen. Moest hij voelen, de last ervan. En Gods rechtvaardig oordeel erop. En als gij deze voleindigd zult hebben, ligt een andere malen neder op uw rechterzijde. Nou, het was nog niet klaar. Er volgde nog wat op. Hij moest nou op zijn rechterzijde leggen om de last, om de ongerechtigheid, om de zwaarte van de ongerechtigheid van Juda te voelen, te dragen.
Als gij nu deze volledig zult hebben, ligt een andermale neder op uw rechterzijde. En gij zult de ongerechtigheid van het huis van Juda dragen. 40 dagen. 40 dagen. Dat is ruim een maand. Nee, ik heb u gegeven elke dag voor elk jaar. Dus dat is 40 jaar. 390 plus 40, dat is 530. 530 dagen moest Ezechiël links en rechts. Niet links en rechts na verandering, nee. Eerst 390 dagen op zijn linkerzijde, 10 stammen, grotere ongerechtigheid als de ongerechtigheid van Juda. Maar die 40 jaren worden nog zwaarder aangerekend als die 390 dagen van, want Juda wist het. Want Juda had Godvrezende koning gehad, profeten bij God vandaan. Ja, de 10 stammen ook, o zeker wel, o zeker wel. Ze wisten het allemaal wat de ware godsdienst was. Objectief, oh ja. En nou komt de Heer ze te bezoeken, want ze lieten zich niet waarschuwen. Ze lieten zich niet op grond van Gods woord corrigeren. Ze strapten net als Simons alles van zich af. Daar kan ik niks mee, zegt Simons. Als hij een vriend van mij mailde hem een boodschap. Ja, ik zeg tegen je moet wel met de feiten komen. Hoor. Denk erom dat je hem zelf letterlijk citeert en dat moet je dan met Gods woord bestrijden. Ik heb het tegen al de broeders gezegd, als je de valse leraar bestrijdt, doet het nooit in algemene zin, want dan maak je de zaak slechter dan dat het is. En dit zeg ik bij God vandaan, als je het niet doet, dan zou je zelf de straffen daarvan ondervinden als je het niet doet. Want dan maak je Gods zaak belachelijk. Je moet met feiten komen. Ja, en dan Gods woord er tegenover stellen. En daarom zult gij uw aangezicht richten tegen de belegering van Jeruzalem. En uw arm zal ontbloot zijn, de stad is. Hè? Dat is een krachtige arm, tot teken dat de Galdeën zeer vaardig en wakker en bereid zullen zijn om Jeruzalem met geweld en met loutere kracht haastelijk in te nemen. Hè? Dus de Galdeën onder koning Nebukadnezar, hier werd de wegvoering voorgesteld. Maar het ziet ook op de totale verwoesting van Jeruzalem door de Romeinen. De profetie hebben doorgaande vervulling. En dan kun je zeggen, nou dat is nog ver van ons af. Dat heb ook te zeggen, hier tekent de Heer door het middel van Ezechiël ook de situatie in onze dagen. Ja, absolute waarheid. De 10 stammen, hè, de PKN, kun je ook zeggen. Want daar zitten de meeste kerkmensen in. En de 2 stammen, de afscheiding. En die gaat God onder het oordeel, moest Jeremia voor op zijn rechterzijde. Ik spreek uit de bevinding der zaken. Als je denkt dat ik erover spreek. Ik weet wat Ezechiël, wat dat betekent op je linkerzijde en op je rechterzijde vanwege de zonde des volks. En er is geen alle dominees staan recht overeind. En die man op weg van Jeruzalem naar Jericho, die moest het ondervinden. En dan in het kader van de waarachtige bekering. Maar die Samaritaan, die moest van zijn ezel af. Die hebben ook op zijn linkerzijde gelegen. Om de zonde van die enkele man. Ezechiël moest liggen op zijn linkerzijde. Om de zonde van die miljoenen mensen. Van de 10 stammen. Elk mens in het bijzonder. Moest hij de last der zonde ondergaan. Op zijn linkerzijde. Ik spreek uit de bevinding der zaken. Want ik loop met zoveel lasten mensen. Ik weet amper dat ik op de wereld ben af en toe. En dan komt er weer een last. Ik kon het niet verklaren. De Heer gaat het openbaar in de zegel via wat dat nou betekent. Nou, dan wordt de last al lichter als hij weet, als hij de enigszins de betekenis weet. Hè, waarom de Heer dat doet. Anders kan ik heel niet preken, mensen, als de Heer die last des Heren. Nou, dat is een last van zonden en plagen. Dat ga je dan ondervinden. Niet voor jezelf. Daar ben je zelf al in betrokken. Maar de zonde van land en volk. En dan komt de Heer als het ware weer persoonlijk met je af te rekenen. Alsof hij die zonde van die 10 stammen, hè, van dat revelvolk, persoonlijk je toerekent. Ja, misschien heb je zo'n prediking nog nooit gehoord. Nou, dan heb ik het nog nooit gehoord. Dan hoor ik het niet. Als de Heer dat oplegt, anders heb ik daar geen woord tegen. Anders had Ezechiël daar geen woord tegen. Als je de woorden Gods moet preken, dan moet je daar de last van ondervinden. Als het betreft een bevrijding betreft, dan moet je eerst weten, ik zat gekneld in banden van de dood. Anders weet je echt nergens van. Hoor. Dan kun je wel zeggen van ja, die door Christus zijn vrijgemaakt, maar je weet niet wat het is.
Ja, als je niet weet wat het is, dan praat je er maar over. He? Als een opgeblazen kikker. Want zo staan ze als opgeblazen kikkers, staan ze die jongeren daar het geloof in te pompen. Wat absoluut met geloof niks te maken heeft. Want geloof, dat wordt in de hel geboren. Niet in de letterlijke hel. Maar Hanna wist daarvan. De Heer doodt hem maakt levend. Hij doet er hellen nederdalen en doet er weer uit opkomen. En het is zo'n lichte zaak als God het maar doet. Je moet nou niet denken dat dat wiskunde is. Van nou ja, dan moet ik eerst hier erheen, dan moet ik eerst daar erheen. Nou, het kan in een seconde geleerd worden. Ja, absolute waarheid. Als je daar neerlegt zoals ik gisteravond daar gelegen heb. Als een dode staat, nog doder als dood. Dan doen de woorden van Christus. Ik leef en gij zult leven. Ik heb de sleutels der hel en des doods. Anders weet je er geen raad, mijn mensen. Je kan Gods woord wel stelen. Nou, het is wel om te stelen. Maar als je het letterlijk doet, in geestelijke zin, dan moet je alles weer inleven. Dat maakt u geen gewin. Nee, absoluut niet. Hij moet in je hart spreken. En dan ga je het met je oren horen. Wat de geest tot de gemeente zegt. Om het door te geven. Als je nou geroepen bent zoals Ezekiel geroepen was. God heeft mijn voorhoofd harder als een diamant. Anders kon ik het niet uithouden. Want God is mijn schild. Mijn loon zeer groot. Dat is dat. Hij zet er dan zijn schild. Hij zet er zichzelf voor. Dan loop je tegen God aan. Als je dat wil gaan bestrijden. Dan loop je tegen God aan. En dan loop je eigenlijk tegen Gods woord te pletter. Net zoals die meneer Horen van de HHK zich te pletter liep. En dan gaat hij op de persoon spelen. Want dat is dan het enige wapen wat ze hebben. He? Dat is allemaal lasten natuurlijk. En hun woorden vreten door is de kanker. Ja, dat zijn de woorden Gods hoor. Dat zijn niet mijn woorden. En dat zijn ook mijn woorden. Jazeker. He? Want Ezekiel werd er ingeleid. Hij stond er niet neutraal tegenover. Van nou, ik ga dus lekker de oordelen afkondigen. Hè, voor dat volk wat afgevallen is. Nee, hij moest daar de last van ondervinden. En ik kan het je wel 10 keer zeggen, maar als je het niet ondervindt, weet je nog niet wat te zeggen. Dan lig je daar weer verloren voor God. En niet van met een linkie van nou ja, ik ben toch nog een kind van God. Ik draag het wel voor een ander. Nee, dat gaat de Heer helemaal verbergen. Dan is het alsof de Heer weer persoonlijk met je komt af te rekenen. Alsof er nooit geen genade in je leven verheerlijkt is. Zo heb ik dat moeten ondergaan. Ja. En gij zult uw aangezicht richten tegen de belegering van Jeruzalem. Dat is het belegerde Jeruzalem. Want dat is Gods belegering hoor. Al die islamieten, dat is Gods hand hoor. Die worden nou als een plaag. Bij honderden miljoenen gaan ze Europa overheersen. En er is te mij geen christen meer te vinden. Nee, ik zei het profeteer in de naam des Heren. Want de afval is zo groot. De maat der zonde is volgezondigd. En nou gaat de Heer afrekenen met dat ooit christelijke Europa waar de reformatie plaatsgevonden. Die spotboeven die Revo 500 hebben verzonnen. Pieter Vries, Henk van der Belt, die staan daar op het podium met Van Vlastuin. Het zijn alle drie godslasteraars. Ik heb het met feiten bewezen. Je moet het maar onderzoeken. Ze hebben de homo zijn wat dwars tegen de scheppingsorde ingaat. God, er zijn er zelfs die beweren dat God homo's geschapen heeft. Nou God, die veronderstelling zal tot de bodem van je hel in je ziel branden. Want dat is pure godslastering. Dat is Gods scheppingsorde belasteren. En als je Gods scheppingsorde belastert en je leeft in strijd met Gods scheppingsorde zoals alle homo's, dan kan je niet zalig worden. Zo waarachtig als de Heere leeft en zo waarachtig als zijn woord waarachtig waar is. Kan je niet zalig worden als je daar niet van bekeerd bent. Van dat leven dwars tegen de scheppingsorde. En alle reformdominees leren celibitaire homo zijn. En daarom gaat God afrekenen. Hij gaat heel de boel op de vuilnishoop gaat hij verbranden. Dat moet Ezekiel, zo moet Ezekiel. Dat is de belegering van Jeruzalem. Want de Heer zegt, er zal geen ene steen op de andere gelaten worden. Het zijn niet mijn verzonnen woorden. Het is Gods woord. God gaat het doen, ook met dat reverdom. Hij gaat ermee afrekenen. Ja.
En gij zult uw aangezicht richten tegen de belegering van Jeruzalem. En gij zult uw arm zal ontbloot zijn. En gij zult tegen haar profeteren.
De woorden Gods die in zijn hart gesproken zijn.
Als hij daar dezelfde onder kan blijven, dan ben je tot de verdoemenis bereid. Dat zal ik je bij God vandaan vertellen. En als dat je hart niet meer ontroert. Mijn hart werd altijd ontroerd als ik zulke, in vroege dagen werden, hè, als ik die boeken las van die godzalige oudvaders. Dan werd mijn hart beroerd. Ik stond er buiten, maar dan werd mijn hart beroerd. Ontzaggelijk om in de handen van God te vallen. Vreselijk is het te vallen in de handen van een rechtvaardig God. Kinderen, overdenk het eens. Hier enig plezier, een aantal jaren plezier op deze wereld. Eten, drinken en vrolijk zijn. En straks voor eeuwig verdoemd in de hel te liggen. Er komt nog geen einde meer aan.
Zou je eigen daar niet heden tot God bekeren? Zou je dan niet tot God roepen wat je voelt of wat je merkt? Doe allemaal niks te zaken. Roep tot God. Ach Heer, ach wie heeft mijn ziel tot u gered?
Als je dat kan nalaten, dan ben je nog dooier als de duivel. Yeah. En zie, ik zal dikke touwen aan u leggen dat gij u niet omkeert. Dus Ezechiël, die lag al 390 dagen op die linkerzijde. Hij kon niet zeggen bij 250 dagen, nou zou ik mij eens omkeren, want ik lig mij gedoren. Nee, de Heer gaat hem vastbinden. Moet Ezechiël dat allemaal door? Hij had toch die afval niet bewerkt? Nou, de Heer laat het hem voelen. Opdat hij zou kunnen profiteren. Opdat hij zou kunnen profiteren. En zie, ik zal dikke touwen aan u leggen, dat gij u niet, ik zal u, hè, want in vers 25 van het vorige hoofdstuk, want aan u en gaande mensen kind, zie, ze zouden dikke touwen aan u leggen, en zij zouden u daarmee binden. Daarom zult gij niet uitgaan in het midden van hen, en ik zal uw tong aan uw gehemel te doen kleven, dat gij stom worden zult, en gij zult hun niet zijn tot de bestraffende man, want zij zijn een wederspannig huis, zo wederspannig dat de Heere al die waarschuwende stemmen en al die oordeelspredikingen, al die bekeringspredikingen, die predikingen van de leer van Christus, die gaat de Heere doen verstommen. Voor een tijd hoor. Maar als ik met u spreken zal, zal ik uw mond open doen. Het is allemaal Gods werk, hè? En gij zult tot hen zeggen, zo zegt de Heere, Heere, wie hoort die horen en wie laat die laten het, want ze zijn een wederspannig huis. En hier in dat vierde hoofdstuk gaat de Heere zijn mond openen, wederom openen, want de Heere opent en sluit. Ik weet absoluut wat dat betekent in de bevinding der zaken. Heel de nacht met een stomme mond, zo onbekeerd als de beesten, zo kom je dan openbaar, zo maakt God je openbaar. Want in onszelf, als Paulus zegt, ik ben vleeselijk, we lezen daar veel te luchtig overheen. Dan weet je niet wat vleeselijk zijn betekent. Dan weet je het niet. Dan ben je zo onbekeerd als een steen. Zo dood als een hond. Want anders kan Christus nooit het leven zijn. Wat staat er tegen? Als de Heer zich als het leven, als het eeuwige leven gaat openbaren. Nou, dan moet je die dood wel zodanig hebben ingeleefd dat je zegt, dit komt nooit meer goed. Maar als God er dan te pas komt, de Heer draait het in een seconde om. Ik heb de sleutels der hel en des doods. Ik ben dood geweest en zie ik leef tot in alle eeuwigheid. En gij zult leven. Ik leef omdat Christus leeft. Anders niet. En al Gods volk, alle die zijn verschijning hebben lief gehad. Dus Ezechiël werd gebonden met dikke touwen. Van uw ene zijde tot uw andere zijde. Opdat gij u niet omkeert. Van nou ja, het ligt me nou zo ondraaglijk, want denk erover dat wat Ezechiël hebt doorgemaakt, dat was onmenselijk. Ja, absoluut. Dat was onmenselijk. Ezechiël lag op de martelbank van de zonde van het huis Israëls en het huis van Juda. Op de martelbank. De Heer liet hem op zijn 390 dagen op die martelbank liggen, op zijn ene zijde. En hij bond hem met touwen vast. Dat is toch tortue. Dat is onmenselijk. Ja, nou, mag God niet doen met het maaksel wat hij heeft. Hè? Als hij daar nou enige kennis van hebt om op die martelbank Gods te leggen. Opdat je weet de zwaarte van de afval, ook in onze dagen van het Reformdom, met hun voorgangers. De zwaarte van de afval, je moet die kerkelijke websites maar eens onderzoeken. En dan schrik je je eigen dood met welke entertainment de leraars de jeugd voorgaat ter helle. En ze ontkennen alles als je ze ermee confronteert. Ze ontkennen alles. En dan ben je aan het oordelen en dan straks staan al die leraars voor God met die verdoemde leugens. En ze worden allemaal verafgood, hè, want ze laten iedereen, die P. Mulder, hè, die in de voetstappen van Kerst, hij zegt, ja, we moeten tot een voorbeeld zijn. Hij is nooit geweest natuurlijk, want een oude mens onder de wet kan geen voorbeeld zijn. Oordeel je dan over zijn hart? Ja, want dus onbekeerd, als je bekeerd bent en door net als Ezechiël voor God geroepen om Israël te profeteren, te openbaren zijn zonde en Juda zijn ongerechtigheid. Dan hoor je wel een heel andere taal. Ja, we moeten mensen aanvaarden zoals ze zijn en iedereen in zijn waarde laten. Dus dat is toch al iets van P. Mulder en van allemaal. He? Want ze willen er zelfs zonder kleren scheuren van afkomen. En ze zullen eeuwig in de hel verbranden als ze zich daarvan niet bekeren van deze valse godsdienst. Want er hoeft niet meer gesepareerd te worden op het scherp van de snede van Gods woord. Dat hoeft allemaal niet meer. Maar dan zal je erachter komen dat je een valse God, dat je een ingebeelde God hebt gediend. En met een ingebeelde hemel, al die gereformeerde gemeente studenten, ze weten ook allemaal nergens van. Want ik heb ze wel in huis gehad, die gaat ze maar eens ondervragen of ze echt door God geroepen zijn. Ik heb er nooit iemand in huis gehad die echt door God geroepen was. Nee. Als ze in Haaskamp naar stuurde Veldman ze nog wel eens. Ja, ik heb zo'n liefde om... Zeg maar, daar kan je het niet meer doen. Hè. Nou, absoluut niet. Je moet echt van God geroepen zijn door woord en geest. Persoonlijk door Christus geroepen zijn. Niet door een gemeente geroepen. Je moet door Christus geroepen zijn. Want dan houdt God zijn eigen werk in stand. En anders ga je eigen aanpassen. Dan ga je modelleren. Ja, en dan ga je mensen naar de mond spreken. Want dan ben je er niet tegen opgewassen. Als je hoofd niet harder gemaakt is dan een diamanten, ben je niet opgewassen tegen de valse leraars. Tegen de antichrist. Noem maar op. Nou, absoluut. Als God er niet tussen staat. Als God je schild niet is. Dat kun je natuurlijk allemaal wel aannemen, want P. Mulder zegt ja, en dan met het besef, ik ben met de lieden alle de dagen. Matthäus 28, vers 6, hij stelt het gewoon uit de Bijbel, want als hij daar kennis aan hebt, als God dat aan je vermaakt hebt, dat hij alle dagen met je is, en dat hij je voorhoede en achtertocht is, alle uren van de dag, dan ben je door de hel gegaan, hoor. En dat weten ze niet. Ik zeg het je in de naam des Heren. Ze weten het niet. Ze weten niet eens wat ze zeggen. Nog wat ze leren. Nog wat ze bevechten. Dat is de kerk voor vandaag, mensen. Doe je ogen open. Ik gebied je in de naam des Heren. Om te ontwaken. Gij die slaapt. Sta op uit de doden. En Christus zal over u lichten. Je weet de doodernstige zwaarte niet van de zonde. Anders zou je God wel aanroepen. Bij dagen en bij nachten. En zo moest Ezechiël profeteren. Het volk luisterde niet. Maar God kwam met zijn oordelen. Was onafwendbaar. Daar moest hij tegelsteen nemen. Een belegering opstellen. Het zou waar gaan worden. De Heere gaat dat laten. Laat Ezechiël dat afbeelden. Hij laat hem de zwaarte ervan ondervinden. Want de Heere gaat het echt doen. Hij gaat echt Jeruzalem verwoesten. Hij gaat het volk afvoeren naar de Babylonische gevangenschap. Hij gaat ook de tempel afbreken. Wat hij profeteert, er zal geen steen op de andere gelaten worden. Jeruzalem, Jeruzalem. Ik heb het u gezegd. Ik heb u gewaarschuwd. Maar gij hebt niet gewild. Gij hebt niet gewild dat ik koning over u zou zijn. En nou zal de duivel uw leven bespelen tot in der eeuwige hel en verdoemenis toe. Gij adderige broedsel, hoe zult gij ontvlieden de toekomende toorn? De prediking van Johannes de Doper is in onze dagen volledig foetsie. Weg, men wil het niet horen, spreek tot ons zachtere dingen. Vrede, vrede, geen gevaar. Vrouwen in het ambt, kussentjes onder de oksel. Henk van der Belt, reformatie, heeft ons vrijheid geleerd. Leugenaar! De reformatie heeft ons gevangenschap geleerd. Dat is de gevangenschap van Christus. Want dat is pas de ware vrijheid. Staan in de vrijheid. En dat staat in het kader van de gevangenschap van Christus. Ik heb u de gevangenis gevangen genomen.
Dat heb je toch gepreekt? Die gevangenen onder de boeien van de duivel worden vrijgemaakt en weer gevangen genomen. Maar dan door de eeuwige liefde Gods. En als je daarin wandelen mag in de voetstappen van Christus, is een gevangenschap hoor. Maar dat is dan een zalige gevangenschap. Hè? Ja, ik zal die potje met doorn omtuinen. Dat kon Ezechiël, hij kon het niet veranderen. Hij kon die touwen niet losmaken. Nee, nee. De Heer had hem gebonden op die martelbank. Der zonde van het huis Israëls. En der zonde van het huis van Juda. En ik zal dikke touwen aan u leggen dat gij u niet kunt omkeren van de ene zijde tot de andere zijde, totdat gij de dagen uw belegering voleindt. Dus de Heere, die gaat met je een weg. Met ieder mens gaat hij een weg. Kan je niet veranderen hoor. Je denkt dat enige ruimte te hebben van nou ja, ik ga het nou, nou, forget it. En als je schijnbaar mag doen en laten wat je wil, dan hebt de Heere je aan de duivel overgegeven. En als je nou niet meer kan doen wat je, wat je boze hartje ingeeft, dan kan het wel eens zijn dat de Heere je gaat omtuinen. Bezig is te omtuinen. Om je gevangen te nemen door zijn woord en geest. Laat je gevangen nemen door Christus. Laat je door hem gevangen nemen om eeuwig zijn gevangenen te zijn in de vrijheid der kinderen Gods. Ja, dat is de eeuwige zaligheid. En neem voor u tarwe, hè, want de Heer gaat niet alleen de oordelen uitzenden in de wegvoering van dat volk, in de vernietiging van hun valse godsdienst. Nee, hij gaat ook hun een hongersnood zenden. Niet alleen een letterlijke hongersnood, maar het woord zal niet meer zuiver gepreekt worden. Kijk, daar staat, die neemt gij voor u tarwe en gerst en boon en linzen en heers en spelt en doe die in één vat. Dus de Heere gaat Ezechiël al die voedsel, al die groenten, de tarwe, de gerst, de bonen, de linzen, de heerse spelt. Hij moet het in één vat doen. Daar heb je de gifbeker van de valse godsdienst. Daar heb je nou, daar gaat Gods volk, laat ik zeggen, ondersterven. Als ze onder zo'n prediking zetten, waar alles gemengd wordt, wet en evangelie. Alles wordt in één pot gedaan. Daarmee moest Jeremia of moest Ezechiël de hongersnood afbeelden die God dat volk zou zenden. En maak die u tot brood naar het getal der dagen die gij op uw zijde nederleggen zult. 390 dagen zult gij dat eten. Dus zolang hij de zonde van de zwaarte, van die zonde van die afval, van de 10 stammen moest ondervinden, moest hij die mix van groente tot brood maken en hij moest dat eten. En uw spijze nu die gij eten zult zal in het gewicht zijn 20 sikkelen. Versta gemeen of burgerlijke sikkelen van welke één deed omtrent een kwart van de rijksdaalder. Nou ja, dat is maar een happy, een mondje. Hè? Een mondje. Desdaags van tijd tot tijd zult gij die eten. En gij zult ook water naar zekere maat drinken. Het zesde deel van een hin. De maat van een natte ware inhoudende zoveel als in 72 gemene eierschalen zou kunnen gaan. U moet het maar onderzoeken. Een hin. Een slokkie. Ja. Van tijd tot tijd zult gij het drinken. En gij zult een gerstekoek eten. En die zult gij met de drek, met de uitwerpsel, met menselijke uitwerpsel zult gij die bakken. Want er was een gebrek aan hout. Het is al in die belegering, zullen de Joden erachter komen dat er gebrek is aan hout om het voedsel daarop te bereiden. En wat moesten ze dan in plaats van hout nemen? Menselijke uitwerpselen, want dat brandt. Uitwerpselen, als je die droogt, dat is een goed stookmiddel. Moet je eens nagaan. Ezechiël moest dat doen, hij had nooit iets onrein, net als Petrus. Heer, ik heb nooit, als hij dat laken uit de hemel ziet nederdalen, ik heb nooit iets onreins gegeten. Ik heb mij nooit ermee verontreinigd. Sta op, Petrus, slacht en eet, werd hem geboden. Dat zag dan op de evangelieverkondiging naar de heidenen. Dat moest Petrus als Jood, moest hij bevrijd worden van dat Joodse zuurdeesem. Dat hij dacht dat de zaligheid, dat was ook gezegd, de zaligheid is uit de Joden. Maar het werd door de verwerping van de Joden ook aan de heidenen toegerekend. De prediking moest ook de heidenen moesten het ook horen. Opdat ze, als de volheid der heidenen zou ingegaan zijn, zou heel Israël zalig worden. Zo zult heel Israël zalig worden. Maar hier moest Jeremia moest zijn voedsel bakken op die menselijke afgang voor hun ogen. Het werd niet geïsoleerd dat Ezechiël dat in een afzonderlijk tentje moest doen. Nee, het werd alles uitgebeeld, de zonde des volks werd alles uitgebeeld, de oordelen gods, die hongersnood, gij zult het voor hun ogen. Nou, dat is de kerk van vandaag, mensen. Dat is de kerk, de prediking. Het wordt gebakken op stront. Ja, dat staat hier hoor. Want deze vertaling, zo staat het ook niet in de grondtaal. Het wordt allemaal verbloemd, drek des mensen. Hè? Drek des mensen, afgang bakken. En als jij nou erger, dan sta je maar op en dan ga je maar naar huis. Want dit is Gods woord. Dat is de prediking van vandaag. Het is allemaal drek, allemaal op drek gebakken. Niet meer in de orde gods. Het is niet meer het zuivere woord, het is allemaal aangepast. Allemaal aangepast. En dat is een oordeel gods. En de Heere zeide, alzo zullen de kinderen in Israëls hun brood onrein eten. Dan is het niet meer van de Heere toegediend, niet meer door de Heilige Geest toegepast, maar het is een domineeswoord. Dat moet je aannemen. Dat is onrein. Dat is onrein. Dan zit je als een melaatse, dan preken je ze de reinigmaking en dan blijf je melaats. Want het komt voort, je moet die dominee geloven. Dat is de kerk van vandaag hoor. En dat zeggen ze dan, dat is Gods woord. Ja, ja. Onrein, hè? Onrein eten onder de heidenen waarheen ik hen verdrijven zal. Dat ziet op de Babylonische wegvoering. En toen kwam Ezechiël in grote nood en zegt, ach heren, heren, zie mijn ziel is niet verontreinigd geweest, want ik heb van mijn jeugd af tot nu toe geen doodaas, nog dat verschut was net de woorden van Petrus, toen hij dat laken en met al die reine en onreine dieren zag nederdalen van God uit de hemel. Ik heb nog doodaas, nog dat verscheurd is gegeten en geen verfoeilijk vlees is in mijn mond gekomen. Maar de Heere zeide, hij gaat er niet op heen, hij zei tot Petrus, wat ik rein gemaakt heb, zult gij niet onrein achten. Dus de heidenen, die zullen ook delen in de zaligheid. Want Christus heeft de middelmuur des afscheidsels gebroken. Die middelmuur, de zaligheid was uit de Joden. Maar door de verwerping der Joden is ook de zaligheid de heidenen tot de heidenen gekomen. En zullen er ook in delen, in grote getalen zelfs. En hij zeide tot mij, zie ik heb u rundermest gegeven voor mensendrek. Ja, de Heer gaf een change. Hij gaf in plaats mensendrek rundermest. Zo zult gij uw brood daarmede bereiden. Moet je eens voorstellen, gemeente, wat Ezechiël moet ondergaan. De Heer gaf een change, maar het was nog steeds mest. Het was nog steeds uitwerpselen, maar dan van een rund. Maar dan niet zo slecht als van een mes. Daarmee verzoette de Heer eigenlijk, dat staat ook in de kanttekening, al zo verzoet de Heer zijn voorgaande bevel ten aanzien van de persoon des profeten, die dit voor de ogen des volks moest afbeelden, om zijn brood, om zijn voedsel te bereiden op mensendrek. Nou, de Heer ging het veranderen in rundermest. Rundermest is niet zo erg als mensendrek. Ja. Als je nou de beesten in het veld, in het wild, ziet vergaderen en ziet handelen, ziet eten, dan denk je, die beesten hebben nog niet zo gezondigd als de mens. Nee, dus dat is absoluut de waarheid. Die hond van mij, die is beter dan ik. Als hij dat recht inleeft, dat zijn geen woorden hoor, dat is inleven. Want die hond, die beesten in het veld, die beren, die herten en die moesen, die hebben niet zo gezondigd als de mens. En daarom is mensendrek ook zoveel malen afschuwelijker dan het drek van de dieren. Ja, u zegt, ik hou niet van zo'n prediking. Nou, dan ga je weg. Die horen het en die het niet wil horen, die horen het niet. En de Heere zeiden, alzo zullen de kinderen in Israëls hun brood onrein eten onder de heiden waarin ik hen verdreven. Dus dat woord, het woord Gods, was ontbloot van de toepassing. En dan zit je onrein te luisteren, onrein te eten. En dan zeg je, nou ik heb zo gekerkt en het is allemaal onrein.
Omdat het niet in het kader staat van de toepassing des Heilige Geestes. De Heer heeft het nooit in je hart gesproken. Een mens leeft, een godsdienstig leeft, een godsdienstig mens leeft van voorkomende waarheid. Maar Gods volk die zit eronder te sterven aan die voorkomende waarheid. Hoef je niet te verwerpen, want het is Gods woord is Gods woord. Right? Gods woord, objectief. Dat is dat geldende woord van God. Maar heb gij ook voor mij uw rijkdom ontzegd? Daar is het die ziel om begonnen, hè, die daar betrokken wordt in dat gericht Gods. Want dan komt hij ten ene male te missen, dan kom je openbaar in je gemis. Maar dan kom je een stap verder openbaar dat dat gemis rechtvaardig is en je verdoemenis rechtvaardig is. Dan ga je eronder verloren. Ja. Gods volk kan daarvan niet leven, dus ze moesten eten en ze konden er niet van leven. Het zou een stervend leven worden, hè, meer sterven als leven. Want ze moesten onrein eten. Nou, dat was voor de Joden de dood. Echt waar. En dat is de kerk van vandaag. Hè? Dan word je doodaas, hè? Wordt dan voor het leven gehouden, verscheurd en verfoeilijk vlees. Hè? Zo wordt er gepredikt. Om uw brood daarmee te bereiden, met die rundermest. Het is allemaal op wettische geest, op een wettische geest gestoeld. Het komt allemaal op uit de wet. Hoe evangelisch de woorden ook zijn, dan moet je onderscheid bij God vandaan krijgen. Ik zei dit vertellen, als je, ook als je een zuigeling bent in de genade. Een vreemde zal je geen zins oren. Dus onder die prediking van de Belt, daar zou je niet onder kunnen gedijen. Onder die prediking van Simons, daar zou je wegrennen. Als je echt geestelijk leven kent. Hoor. Als je echt een kindje van God mag zijn, een klein kind van God mag zijn, dan zou je eronder wegrennen. Dan zeg je, dit is het echt niet. Want ze zullen een vreemde geen zins horen. Dat staat, dat zegt de Heer zelf. De kleine die in mij geloven. Die zullen die woorden niet tot zich nemen. Nee, absoluut niet. Dat blijft voor je vestje hangen. En dan ga je eronder wegrennen. Dan ga je dat ontvluchten. Hè, omdat ze een aanslag maken op je ziel. En daarna zei hij tot mij. Gij mensenkind, zie, ik breek de staf des broods in Jeruzalem. En zij zullen het brood met gewicht en met kommer eten en met water, met zekere maat en met verbaasdheid drinken. Ja. Ze zouden nog wel onderhouden worden, maar ze konden er niet mee voor God bestaan. Laat ik het zomaar eens zeggen. Dan komt Gods woord zo ver van je af en dan lijkt de Heer, dan is de Heer ook zo ver, want die verbanning, dat ze zouden Jeruzalem nooit meer zien. Ze zouden nooit stad en tempel meer zien. God weg uit hun leven. Ja, dat was hun eigen schuld. Want ze hadden de ware godsdienst veranderd in een valse godsdienst. Ze waren gaan dansen in de voeten van al die goddeloze koningen. Agab en noem al die koningen maar op. Ze hadden de afgoden op de hoogte. Hè, ze hadden geofferd op de hoogte. De afgoden gediend. En ze hadden de profetie van die enkele profeet die God gestuurd had, hadden ze geen acht op geslagen, ze hadden ze bespot en ze hadden ze geslagen. He, Paser, die had Jeremia geslagen. De profeten werden op hun mond, God werd op zijn mond geslagen door al die afvallige Joden. En nou komt God, het oordeel keert weder tot gerechtigheid. Het oordeel gaat nou in vervulling. Nou is er geen afbidden meer aan, nou is er geen omkeren meer aan. Jeremia had het nog geprobeerd om daarvoor te bidden. De Heere snijdt het af. Hij zegt, bid niet meer voor het volk. En het zijn de woorden Gods. We weten nauwelijks wat dat betekent. De woorden Gods zijn daden. Het gebeurt echt. Want God doet wat hij zegt. Al ligt dat verankerd in de wil des besluits, dan gaat het door. Dan kan je dat niet veranderen. Met vrome preken, met al die vrome dominees in het zwart. Dat verandert aan de zaak geen zier. God doet wat hij zegt. En God heeft niks te maken met al die aangepaste kerken, met dat aangepaste evangelie. Dominees die hun handen in onschuld wassen. He, en het gaat de kerkelijke business, he, die P. Mulder, dominee P. Mulder. He, die gaat de plaats van Moerkerk innemen. Die gaat door met bedriegen, met die studenten, bedriegen voor de eeuwigheid. En dat willen die studenten ook, he, want ze worden allemaal over het paard getild. Ja, dat is er met Simons ook gebeurd. Hè, door Anton de Bruin. Dat was een echt kind van God. Die heeft A. Simons over het paard. Dus hij zegt, dit is nou eens een echte ontdekte jongen. Daarmee is hij over het paard geteeld. En het is heel zijn leven verwoest. Ja, dat kijk. Vroeger was Gods volk ook soms schuldig aan zulke dingen. En ik weet wat het is, want dan heb je een tijd niks gehoord van geestelijk leven. Dan hoor je iets en dan denk je dat is het. En het is het net niet. Nee. 390 dagen, want dan ga je die 390 dagen, breng je daar niet in vervulling. Dan wil je ondertussen opstaan en denk je, hey, ik hoor nou een ander geluid. En het is het toch niet. He, want dan hoor je wat erop lijkt en het is het toch niet. Nee, want dan heb je die 390 dagen nog niet vervuld. En dan komen er de volgende nog 40 dagen op je rechterzijde liggen. Als God gaat werken, nou gaat hij werken door zijn oordelen. Ook wat het referendum betreft, daar ligt allemaal de vloek op. En dat kan geen dominee veranderen, ook al nemen ze elke zondag de zegening in de mond. Dat kan geen enkele dominee veranderen. God gaat het nou doen. Het is vastbesloten. Het gaat niet meer veranderen. Niemand kan het veranderen, niemand kan het bewerken. God gaat het doen. Die gaat een geestelijke hongersnood. Kijk, de prediking is als een gifbeker. Hè, zoals, hè, waar alles gemixt, er is geen onderscheid meer. He, je kan die groente, zoals hier opgenoemd wordt, niet mixen, want dan wordt het ene grote gifbeker. En het water, wat bijna niet meer voorhanden is, he, dat wordt een kepje. Ik heb wel eens een documentaire gezien van de trein naar Auschwitz, die treinen die naar Auschwitz en Dachau en al die kampen, werden die Joden afgevoerd. En dan stierven ze onderweg bijna van de honger en er waren ook vele doden. En dan gooien die Duitsers, hè, met vermaak, met leedvermaak, gooiden ze dan een emmer water door de tralies. Hè, voor die, want er zat allemaal tralies voor die ramen van die wagons. En dan lekten die mensen het water van de vloer, zo'n dorst dat ze hadden. Nou, hier Ezechiël. Het volk, hè, moest die uitbeelden wat het volk zou ondergaan. Wat de straffen van God, hè, op die zware ongerechtigheid, op die zware, hè, doorlopende, langdurige afval. Nou kwam God met zijn afrekening. Kon niemand meer keren. Een ijzeren pan. Een ijzeren pilaar. En Ezechiël moest er als zwak mensie. Moest hij daartegen profiteren. En de profetie bij God vandaan. Het is allemaal waar geworden. Het is allemaal waar geworden. Ja. Ik breek de staf des broods in Jeruzalem. Dus dat is in geestelijke zin de zuivere prediking gaat de Heer wegnemen. Nou, daar leven we in. De zuivere prediking, je hoort het nergens meer. Dood en leven, vloek en zegen. Hel en hemel, je hoort het nergens meer. Het is allemaal een evangelie naar de mens. En als je het niet opluistert, dan ben je van de duivel bekeerd. Dan ben je van de duivel betoverd. Want dan kan je het niet opluisteren. Er is geen dominee ook die het onderscheidt. Ze weten nog wat ze leren, nog wat ze bevestigen. Objectief kan het soms nog in overeenstemming zijn met Gods woord. Objectief. Maar dan ook niet de hele preek. Dan maar zinsneden eruit te zeggen. Ja, dat is de waarheid van Gods woord. Hè? En je moet nou echt niet denken dat God een onderscheid maakt. Van één dominee. In die 10 stammen of die 2 stammen. Nee, alles is aan het oordeel overgegeven. Dus je moet nou echt niet denken. Als er nog iemand, zeg maar, preken publiceert van een rechtzinnige dominee, dat nog wat is. Het is allemaal afgoderij. Want overal ligt de vloek op. En je beseft het niet, maar zoals de Heer de zaak aan Ezechiël openbaart, dat is de toestand van de kerk van vandaag. 100% de waarheid. Nog veel erger dan in de dagen van Ezechiël. Want de zaligheid was uit de Joden. Wij zijn maar heidenen. Wij zijn maar heidenen. En Gods volk leeft dat wel in. Hè? Als ze tot God op bekering gebracht worden. Was ze altijd de diepe inleving. Hè, dat ze maar als heidenen zijn toegebracht. Dat is niet minder zalig worden. Nee. Ik zou zeggen meer zalig worden. Hè? Dat God nog omgezien heeft naar die dode heidenen. We lopen hier van die indianen. Hè? De meesten zijn analfabeet. En van de zaligheid nog nooit een woord gehoord. Ik heb meer betrekking op die mensen als op heel dat referendum. En ik moet toch op mijn linkerzij leggen de dagen die de Heer het geeft. En tegelijkertijd moest Jeremia die gifbeker tot zich nemen. He, dan moest hij inleven de valse prediking van de valse profeten. Moest hij inleven de zwaarte van de ongerechtigheid van land en volk. Moest hij inleven het oordeel Gods. He, wat de Heer erop gelegd had. Moest hij profeteren. Tegelijkertijd moest hij dat allemaal doen. He, met die tonnen van zonde op zijn linkerzijde en dan nog 40 jaar op zijn rechterzijde. Een ondraaglijke martelgang is dat. Maar de Heere was erin, daarom kon Ezechiël het dragen. Als de Heere erin is, met de Heere, kun je overal doorheen. Ja, de Heere draagt zijn volk er doorheen. Gemeente, we gaan weer eindigen. De staf des broods wordt ook letterlijk gebroken in Jeruzalem. En ze zullen het brood met gewicht en met kommer eten, met water, met zekere mate en met verbaasdheid drinken. Opdat zij des broods en des waters gebrek hebben. Het is dus een hongersnood naar water en brood. En de een met de ander verbaasd zullen zijn en in hun ongerechtigheid uitteren. Want dat is het oordeel, het finale oordeel. Het is een echte hongersnood. Het is niet, nou ja, we hebben nog een mondjesmaat en we kunnen nog op de been blijven. Nee, ze zullen ervan uitteren, van die gif, van dat gifmengsel. Je moet het nog maar eens lezen. Wat Jeremia allemaal in één pot moest mengen. En dan moest hij mengen en dat moest hij eten. Nou Jeremia, als God er niet in geweest was, bij Ezekiel was God erin. Anders had hij ze zelf ook in uitgeteerd geworden. Nee, want de Heere zegt tegen zijn volk, verkoop, eet wat in het vleeshuis verkocht wordt, niet ondervragende. En als gij, als ze zelf giftig voedsel toch, het zal u niet deren. Paulus werd door een giftige slang gebeten, maar het deerde hem niet. God was erin. Ja. Versta je het nou? Of versta je het nog niet? Gods volk weet wat ik over praat. Gods beproefde volk. Gods volk wat onder het kruis, onder het heilige kruis verkeert. Want dat is het in het begin, weet je, ook nog nergens van. Als de Heer komt met die overweldigende liefde in Christus. Hij spreekt je vrij van schuld en straf. En hij stort de liefde je hart uit. Dan weet je alle, dan weet je alles. Dan weet je, oh ja, Christus kennen is alles kennen. Maar, wat er, die weg, wat daar, Christus volgen onder het kruis. Dat doet de Heer het eerste begin nog niet. Nee. Dan denk je van zo, het diensthuis van Egypte, zo naar het beloofde land. De kortste weg. Nee, er ligt nog 40 jaar tussen. En die 40 jaar is misschien geen letterlijk 40 jaar. Nee, dat is 390 dagen op je linkerzij, 340 dagen op je rechterzij. Opdat je weet, opdat je het woord genade zou leren spellen. Opdat je het woord geloof zou leren spellen. Ik geloof in God de Vader. De almachtige schepper van hemel en aarde. En in zijn zoon Jezus Christus. En in de Heilige Geest. En dan weet je wat de vergeving, de zonde, de oneindige rijkwijde van het eeuwige leven. Dat ga je dan weten als je die weg gaat. Als de Heere, de Heere bepaalt de mate. De Heere had ook maat bepaald bij Ezekiel. Het was geen 1000 dagen, het was 390 dagen. 390 jaar. 40 dagen, 40 jaar. En dan moest hij dat ondergaan, niet voor zichzelf, maar de Heere rekende het hem toe. Ja. Dus Ezekiel kon nooit meer zalig worden. Moest hij zijn brood bakken op mensen trekken. Moest je even over nadenken, nou ja, dat is veel te licht uitgesproken. Je moet er ingeleid worden. Je moet er zelf... De Heere moet het zelf, je moet zelf van God geleerd worden. Om deze dingen te verstaan. Dan ga je onder lasten, zit je de tuin te maaien, dan ga je onder lasten. En dan weet je niet eens meer dat je op de wereld bent. Omdat God komt af te rekenen met de zonde. God kan echt af te rekenen met de zonde. Dan zullen ze tot de bergen roepen, valt op ons. En tot de heuvelen bedekt ons, want de toren van het Lam is gekomen. Kus de Zoon, opdat hij niet toren en nu op de weg vergaat. Als zijn toren maar een weinig zal ontbranden. Wel gelukzalig zijn zij die zijn naam kennen, die de Heere vrezen. En alle die zijn verschijning hebben lief gekregen, lief gehad, lief hebben. En als je zijn verschijning lief hebt, openbaring, dan ken je zijn stem. Dan ga je Gods woord niet meer aanpassen. Dan zeg je, dit is Gods woord, dit is Gods kale naakte woord. En dan ga je tegen die ongerechtigheid. Dan word je roepende. Een stem des roepende in de woestijn. Bereid de weg des Heren, maak zijn paden recht. Ezekiel, Jeremia, Jesaja. Noem al die getrouwe profeten maar op. Die konden de woorden Gods niet aanpassen. Ze konden het niet verzachten. De Heren verzachten het voor Ezekiel in mensendrek en rundermes. Ja. Maar de profetie bleef de profetie. Het oordeel bleef het oordeel. Onveranderlijk. Onafwendbaar. Definitief. En dan zou God in die wegvoering, zou die er sommigen nog uithalen. Sommigen. Want hij stuurde ook zijn profeten mee. Ja. Maar dat volk was ten eerste overgegeven aan een valse leer. Dat is de kerk van vandaag, mensen. Alles is vals. Alles is vals.
Simons houdt een reden over de rechtvaardiging van de goddelozen. En het heeft er niks mee te maken. U moet het lezen op die pdf. Nog maar eens lezen. Want één keer lezen is niet genoeg. Ik heb vaak boeken 3 keer gelezen. En Gods woord, je moet het lezen, herlezen. Opdat God het je zou openbaren. Opdat God je blinde ogen zou openen. Opdat je enigszins de woorden Gods, het werk Gods zou verstaan in je eigen leven. En wat God, wat is God aan het doen? Wat is de situatie? En dan moet je misschien wel jaren in donkerheid, jaren in blindheid lopen. Niet voor je eigen ziel en zaligheid. Maar wat is er gaande? Daar ben je zomaar niet achter. Daar ben je zomaar niet achter. Hier wordt aan de zegel geopenbaard wat het is. Hij ondervindt het. Hij doorgaat het. Het was maar een openbaring. Toen vanmorgen hier stond. Jullie kwamen al aanlopen. En de Heer liet het me zien waar ik nou in verkeerde. Op mijn linkerzij. En ik dacht dat het mezelf betrof. Want dan lijkt het alsof de Heer weer met je persoonlijk komt af te rekenen. Dan rekent de Heer de zonde van land en volk je toe. Nou, dan moet je onder verloren gaan. Niet waar? 100 keer onder verloren gaan. Het was een afbeelding. Hij werd tot teken gesteld. Ik heb u tot een teken gesteld tegen het wederspannig huis van het huis van Israël en het huis van Juda. Geen evangelie meer. Geen evangelie. En toch evangelie. Want voor de Heere was voor Ezechiël mensenkind. Verloren Adamiet. Ja. In Christus, dan ben je zalig. Dan ben je zalig. Jeremia, die ging er niet onder verloren. Want Christus was voor hem in de bres getreden. Christus, anders kan je niet preken. Als de Heer het nieuwelings openbaart, zoals Johannes op Patmos. En hij viel als dood aan zijn voeten. Om het van de Heer te leren. Opdat hij je leven zou zijn. Ik dood, hij leven. Ik zijn dood, hij mijn leven. Ik zijn leven, hij mijn dood. En zo, daarin wordt Gods volk geoefend, daarin wordt Gods volk opgeleid. Niet van het ene trapje naar het andere trapje, maar naar de diepte. Steek af naar de diepte, daar wordt het geleerd. In de valleien, daar groeien de mythen. Onder de druk. En toch blijdschap. Eeuwige blijdschap zal op hun hoofden zijn. Straks. We krijgen geen twee hemels, zegt daar zei tante Helene dikwijls. Straks. Straks is de volmaaktheid. Daar joeg. Jaag de Paulus na. Of ik het ook grijpen kon. Om eeuwig bij de Heere te zijn. In al mijn noden, angst en pijn, zegt Asaf. En lees het bij alle Bijbelheiligen. Enelei weg, enelei gang. De ene moest dieper door als de ander. Onder het kruis, er is mate van kruis en druk. Oh zeker, de Heer bepaalt de maat. Ook bij Ezechiël. Nou, 390 dagen is lang zat. Voor het vlees, als hij daar als vlees ligt, dan hou je het niet uit. Maar Jeremia was een kind van God. Christus leefde in hem. Eigenlijk droeg Christus dat, maar niet in vergevende zin. Nee, want hij is gesteld tot een val en opstanding veler in Israël. Tot een val en opstanding. Niet alleen tot een opstanding, tot een val en opstanding. De prediking van het evangelie. Ze reuken dus dood ten dode. En dan reuken dus levens ten leven. De Heere, Ezechiël wist wat de Heere, wist hoe de Heer hem geroepen had. Hij wist het. De Heer had hem de bekwaam voor gemaakt. De voorbereiding ging eraan vooraf. Kan je in vers 1, hoofdstuk 1 lezen, wat ik u gepredikt heb destijds. En wat betekent dat? Dat je eigenlijk moet stellen tegen al die valse leraars. Ezechiël 3. Als jij het niet doet in de naam des Heren, dan is die zonde op uw hoofd. Amen. Heren, want Ezechiël moet besluiten, niet met genade, maar met het oordeel. Ze zouden eronder verteren. Ze zouden wegsmelten. Want het oordeel Gods is definitief. En dat staat op ons alle naam. Dat definitieve oordeel Gods. Tenzij dat een ziel wederom geboren wordt. Hij zal het koninkrijk Gods niet zien. En dat is ruimzalig worden. Maar bij uw volk is het nauwelijks. Als door het oog van een naald. Waar zal dan de goddeloze en de zondaar verschijnen?
dat er een haast en een spoedig gevonden mag worden onder ons. In de naam des Heren. Heren, werk het nog. Werk het onder ons, onder jong en oud, onder klein en groot. Die waarachtige reformatie. Geen restauratie, maar reformatie. Geen opknappen van de oude mens, maar totale vernieuwing. Doe het en doe het haastiglijk. Om Jezus wil. Amen. Geliefde, laten we nog zingen. Van Psalm 42. En daarvan het zesde vers. Ik zal tot God mijn steenrot spreken. Waarom, Heer, vergeet gij mij? Ik ga in het zwart door rouw bezweken om mijn vijand dwingelandij. Die mij hoont, mij het hart doorboort. En wat er verder volgt in dat zesde vers van Psalm 42. Troost ons neer, drie enige God, u zij alle de eer. Amen.